In Openbaring 12 en 13 staan tegenover elkaar één vrouw en één draak. En ze zijn elkaars tegenstander, dat is duidelijk. Daarom is het meer opmerkelijk dat sommigen de vrouw uit hoofdstuk 12 verwarren met de vrouw uit Openbaring 17. Nou zijn er mannen die vrouwen niet uit elkaar kunnen houden, maar goed, het lijkt me hier toch wel wat erg slordig. Ik heb wel eens tekeningen gezien van die vrouw uit Openbaring 12 met die zonmaan en 12 sterren enzovoorts, hè. Maar die werd er afgebeeld als identiek aan de hoer uit Openbaring 17. Dat is toch wel erg slordig natuurlijk. Er wordt dan als een gevaar gezien. En sommigen beweren dat die vrouw met die 12 sterren, dat is dan het Verenigd Europa enzovoorts. Maar men haalt het plaatje uit Openbaring 12 en gebruikt het als toelichting op Openbaring 17. En nogmaals, nettere woorden heb ik niet, dat is wel erg slordig. Want dan ben je toch aardig de draad kwijt, lijkt mij. In ieder geval, in Openbaring 17 hebben wij weer één vrouw. Maar dat is kennelijk niet zozeer de vijand, de tegenstander van die draak. Maar eigenlijk degene die, althans naar aardse maatstaven, de draak bestuurt. Ze wordt ermee geïdentificeerd. Ja, dat is een heel andere vrouw dus. We lezen in Openbaring 17, een uit de zeven engelen die de zeven violen hadden kwam en sprak met mij en zei tot mij: kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer die daar zit op vele wateren, met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. En hij bracht mij weg in een woestijn in de geest en ik zag een vrouw zittende op een scharlakenrood beest dat vol was van namen der godslastering en had zeven hoofden en 10 hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en kostelijk gesteente en palen en had in haar hand een gouden drinkbeker vol van gruwelen en van onreinigheid harer hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij als ik haar zag met grote verwondering. En de engel zei tot mij: waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen, de verborgenheid der vrouw en van het beest dat haar draagt, het welk de zeven hoofden heeft en de 10 hoornen. Dat beest met de zeven hoofden en 10 hoornen is uiteraard in beginsel dezelfde als die van Openbaring 13. Goedenavond, is nog een stoel voor je vrijgehouden, Erwin. Ja. Het beest met de zeven hoofden en 10 hoornen is ongetwijfeld identiek aan die van Openbaring 13, maar de vrouw geenszins. In Openbaring 12 en 13 immers staat de draak, de beest met zeven hoofden en 10 hoornen tegenover de vrouw om haar te verslinden. Hier is het andersom, hier is deze vrouw degene die het beest bestuurt feitelijk. Nou ja, bereid heet dat. Ze zit op het beest. En wat het voorstelt is makkelijk genoeg, want het staat in het laatste vers van het hoofdstuk, alsnog, voor het geval men het niet begrepen mocht hebben, staat het als het ware als een soort voetnoot onder, helemaal aan het eind. Waar staat: de vrouw die gij gezien hebt is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. En het leuke daarvan is niet alleen dat daarmee gezegd wordt wie die vrouw is, maar ook wie het beest is. Toch? Ze heeft het koninkrijk over de koninkrijken der aarde. En die vrouw wordt gezien als gezeten op dit beest. Ze bereidt en bestuurt dit beest. Zodat het meteen betekent dat het beest een uitbeelding is van de koninkrijken der aarde. Kan niet missen. En we spreken daarbij dus over het laatste wereldrijk. Dat kan ook helemaal niet missen, want het wordt uiteengezet in het schriftgedeelte verderop in dit hoofdstuk, wat ik nou maar niet gelezen heb. Want het maakt het maar weer ingewikkeld, elke keer weer door die verzen heen worstelen van het is niet en het was wel en het zal alsnog zijn en of het zou zijn of het zou komen hebben kunnen geworden en dat soort dingen. Laat ik nou maar even liggen. Waar het maar om gaat is dat we hier ditzelfde beest uit Openbaring 12 weer hebben, herkenbaar aan de zeven hoofden en de 10 hoornen die hier beschreven worden. die attributen zijn van het beest en die de identiteit van het beest ook in de loop van de geschiedenis bepalen. Er wordt uiteindelijk precies gezegd hoeveelste rijk het is uit de totale reeks van wereldrijken zoals de Bijbel die kent. Als je alles meetelt, kom je aan 8. En die 8 wordt ook inderdaad genoemd. Daar gaat het nou eerst nog even niet om. Waar het over gaat is over de grote hoer. Daar staat in vers 1, kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer die daar zit op vele wateren. Bij nader inzien, en dat was het, een nader zien, bij nader inzien zag Johannes die vrouw wel zitten. Ik bedoel het niet in de gebruikelijke betekenis van het, maar in de heel letterlijke. Hij zag die vrouw wel zitten, maar niet op wateren, maar op één beest, waaruit dan altijd maar weer volgt dat die wateren en dat beest hetzelfde voorstellen. En wat het voorstelt, lazen wij al in vers 18, de koningen of koninkrijken, dat kan ook, de koningen of koninkrijken der aarde. Of het nou uitgebeeld wordt door dat beest, wel, dat is voor ons niet nieuw, hè. Of het wordt uitgebeeld door wateren, wel, dat is ook niet nieuw, want wateren zijn nou eenmaal een beeld van de volkeren. En in vele gevallen, of in meerdere gevallen, niet zoveel, maar in meerdere gevallen, zien wij zo'n beest ook voortkomen uit de wateren. Inclusief Openbaring 13 en Daniel 7 uiteraard. Gaat dus om precies hetzelfde. Dat is het leuke van visioenen. Er kunnen verschillende plaatjes gebruikt worden en toch de betekenis verandert er niks mee. Integendeel. Het maakt alleen de betekenis veel duidelijker, veel zekerder. Omdat men langs verschillende wegen tot dezelfde conclusies komt. Daarom zeg ik ook altijd, is Openbaring helemaal niet zo'n moeilijk boek. Dat meen ik serieus hoor. Het is niet arrogantie, grootspraak of bluf. Dat meen ik echt, een openbaring, een makkelijk boek eigenlijk om te bespreken. Eenvoudig omdat omdat alle lijnen van de Bijbel dan min of meer samenkomen. En Bijbelse symboliek die je in de voorgaande bladzijden hebt moeten leren kennen, die komt daarin tot uitdrukking. Dus zo moeilijk is dat niet. Maar goed, wij vinden een vrouw, ze wordt meteen genoemd de grote hoer. En waar het over gaat is niet zozeer over wie zij is, maar waar het over gaat is dat zij geoordeeld zal worden. Want zo staat het er in vers 1. Ik zal u tonen het oordeel der grote hoer die daar zit op vele wateren. Natuurlijk ligt het voor de hand om deze vrouwen uit hoofdstuk 12 en hoofdstuk 17 met elkaar te vergelijken. Maar ze zijn niet identiek, ze staan wel allebei in bepaalde relatie tot het beest. Maar die uit Openbaring 12 is de tegenstandster feitelijk van deze draak. En die uit Openbaring 17 beheerst de draak. De een is er min of meer aan onderworpen, ik zei min of meer. En de andere beheerst die draak. Het is net tegenovergestelde dus eigenlijk. Verder hebben ze natuurlijk wat gemeen, zijn allebei een vrouw, alleen de ene wordt een hoer genoemd. Deze. Wat ze gemeen hebben is niet zo moeilijk, waar het over gaat namelijk is in het algemeen over wat wij kennen in de Bijbel als de overheid. Het is in onze kring geloof ik niet zo'n heel populaire term, maar vooruit. De overheid heet dat, ja. Onfortuinlijke uitdrukking denk ik altijd. Maar De overheid namelijk is Gods dienares, zo staat het in Romeinen hoofdstuk 13. En is genomen uit de mens, om zo te zeggen, om over de mens te heersen. Eigenlijk om God te dienen en dus God te vertegenwoordigen in bepaalde opzichten. Ten opzichte van de mensheid, ten opzichte van de volken. Wij vinden trouwens de instelling van dat beginsel, van die ordinantie gods, weer de term uit Openbaring 13, of uit Romeinen 13, sorry. Wij vinden de instelling van die overheid in Genesis 10 en 11. En de aardigheid ervan is dat als we in die hoofdstukken terechtkomen, zijn we voor het eerst terecht in Babel. En dit is de laatste keer in de Bijbel dat we in Babel terecht zijn. Als ik gemakshalve tenminste hoofdstuk 18 en een deel van hoofdstuk 19 nog meeneem. Want per slot, hier wordt aangekondigd het oordeel der grote hoer. En het oordeel wordt pas beschreven in hoofdstuk 18. En het laatste deel ervan nog in hoofdstuk 19. In Genesis 10 en 11, de introductie van Babel. Dat is de Hebreeuwse naam overigens, Babel. En in Openbaring 17, 18 en 19 het definitieve oordeel over Babel, dat daar dan Babylon heet, met de Griekse naam overigens, maar het is duidelijk hetzelfde. Het gaat erom dat die vrouw kennelijk uitbeeldt de menselijke overheid. De regering dus over een volk of over volkeren en hier zelfs van de volkeren der aarde. Die regering, die overheid, krijgt overigens gestalte in die stad. Maar je zou begrijpen dat men zo'n stad weliswaar letterlijk zou nemen. Dat kan niet anders, anders kom je uit deze provincie überhaupt niet meer. Maar het is niet alleen maar letterlijk. Hè. Maar ik aarzel altijd om het uit te leggen, maar het schijnt soms nodig te zijn. Als voor de nieuwsdienst, radio nieuwsdienst gesproken wordt over Den Haag zus of Amsterdam zo. Dan begrijpt u dat het niet gaat alleen maar om de stad. Maar het gaat om wat er in die stad gebeurt en waaraan die stad zijn betekenis ontleent. Het is een ongemate synoniem. Of je nou zegt de regering of je zegt Den Haag. Dat is in de praktijk dikwijls hetzelfde. Helemaal letterlijk niet. Maar voor een goede verstaander is het duidelijk genoeg. En dat vind je in de Bijbel natuurlijk ook. Jeruzalem is niet maar die hoop oude stenen die dan opgestapeld liggen. Al of niet gestructureerd in die plek daar. Hè? In Israël. Jeruzalem is wel wat meer dan dat. Jeruzalem wordt geacht de plaats te zijn van waaruit in ieder geval het Joodse volk, maar eigenlijk heel Israël, geregeerd zal worden. En bovendien leren wij uit de Bijbel dat Jeruzalem zelfs staat voor de hoofdstad over de koninkrijken der aarde. Echter, zover is het nog niet. Zover zal het komen straks in de dagen van de wederkomst van Christus. En van Jeruzalem zal de wet uitgaan. De naam Jeruzalem betekent dat ook eigenlijk, hè? Iets als oorsprong of onderwijs van vrede, stichting van vrede maakt men er ook van. Het woord heeft zo'n beetje de betekenis van onderwijs, basis, fundament, wat het bewijs mag. Van vrede, van shalom. En dat is de bedoeling niet alleen voor het Joodse volk, maar het is de bedoeling voor heel de wereld. Dat vrederijk, zoals onze Nederlandse uitdrukking luidt, dat vrederijk is een vrederijk omdat van Jeruzalem uit die vrede gebracht wordt over de gehele aarde. Dat kun je je vandaag niet voorstellen, maar ik heb het ook niet over het Jeruzalem dat nu is, uiteraard. Maar over een dat nog gebouwd moet worden en dat ook door andersoortig volk bewoond zal worden, uiteraard. In ieder geval door gelovigen in de toekomst. Maar waar Jeruzalem staat voor het koninkrijk van Christus, zoals het zou moeten komen, zoals het beloofd is in heel de Bijbel, zo staat Babel voor het koninkrijk van, van de Antichrist dus, hè, vanzelfsprekend. Als Jeruzalem de stad Gods is, dan is Babel de stad van de duivel. En als de Heer zelf de koning is van Jeruzalem, dan is de koning van Babel de duivel zelf. En dat lees je gewoon zwart op wit in de Bijbel, feitelijk in Jesaja 14. Profetie over de koning van Babel, maar u weet dat het een profetie is over de duivel zelf, dan wel over de antichrist. Dat is leuk, want ik zeg altijd dat daar geen verschil tussen is. Hè? Daar gaat het over. Hij wordt uit de hemel geworpen en komt op aarde en daarna zelfs in het dodenrijk, waar hij spottend verwelkomd wordt. Zo, jij bent ook diep gevallen. Nog verder dan wij. Hè? Wij komen van de aarde, maar jij komt nog veel verder weg. Dus het is een gezellige boel, daar denk ik dan altijd aan. Ik vond het leuk om dat te lezen, zo'n hoofdstuk, zo'n beetje spottend. Zo, ben jij hier ook? Jij lichtdrager, ben jij hier ook in de duisternis? Wie heeft er een lucifer, roepen ze dan daar natuurlijk, maar goed. Laten we zitten. Maar het gaat erom dat die twee tegenover elkaar staan. Logischerwijze is het dus ook zo dat als deze vrouw uit Openbaring 17 staat voor Babel, dan moet die vrouw uit hoofdstuk 12 van Openbaring natuurlijk staan voor Jeruzalem. Nou ja, ik zei al, niet al te letterlijk, maar het heeft rechtstreeks van doen met het koninkrijk van Christus, om zo te zeggen, al is het dan ook een verborgen koninkrijk, en dus heeft het van doen met Israël, de roeping van Israël, en een gelovig overblijfsel daaruit, en dus met de gemeente die daaruit voortkomt. Maar goed, daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan, dat hoef ik nou natuurlijk niet meer te doen. Maar zo staan die twee vrouwen tegenover elkaar, ze zijn niet identiek, al hebben ze wat gemeen. Ze hebben gemeen dat ze uitdrukking geven aan heerschappij. En bovendien een voorstelling zijn uiteindelijk van de plaats van waaruit die heerschappij zou uitgeoefend worden. Maar bij deze hoer in Openbaring 17 hebben wij uiteraard van doen met die stad die ons in Genesis reeds geïntroduceerd wordt. En waarvan duidelijk is dat wat er ook gebeurt, het gebeurt in opstand tegen God. En dat is ook wat de term hoer of hoererijen, de term die staat in vers 5, feitelijk betekent. Want hoererij is in wezen ontrouw. En daarom wordt de term dus ook gebruikt op een wat hogere dan het vleeselijke niveau. Het wordt gebruikt voor ontrouw aan God. Ik heb het nooit geteld. Ik vind het ook niet zo nodig, maar het is misschien aardig om het eens te doen. Opzoeken hoe vaak het woord in de Bijbel voorkomt. En dan inventariseren of het gebruikt wordt in de meest lage betekenis van de term. Of dat het gebruikt wordt in een hogere betekenis van de term. En ik zeg u voorhand, mijn indruk is dat het meestal gebruikt wordt op het hogere niveau. En dat het dus gelijk staat aan afgoderij. Ontrouw aan God. Bovendien, ontrouw aan God is ook veel belangrijker dan dat ontrouw op het veel lagere niveau. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nee, niet mijn woorden omdraaien. Ik zeg niet dat het onbelangrijk is op het lagere niveau. Ik zeg alleen dat het niet valt bij waar het werkelijk om gaat. Trouw aan de schepper, namelijk. En van deze oer staat natuurlijk dat zij zelf een hoer is, maar bovendien is zij moeder der hoeren, of zelfs der hoererijen, staat er in vers 5. En daarom staat er ook nog, en der gruwelende aarde, maar de gruwelende aarde is natuurlijk hetzelfde als de hoererijen. Ook daar hebben we eerder bij stilgestaan, ja, was het maar in verband met de term gruwel der verwoesting. Het woord gruwel wordt nou eenmaal ook gebruikt in de betekenis van afgoderij. Het is namelijk de Heere een gruwel. En hoererijen en gruwelen is dus in de praktijk hetzelfde. Afgoderij. Ontrouw aan God en daarmee automatisch trouw aan... Maar het woord trouw kun je eigenlijk niet gebruiken. Maar ik wilde zeggen trouw aan de tegenstander. Dat woord kun je daar niet gebruiken. Want trouw kan men alleen zijn aan de waarheid. En dus aan hem die de waarheid is. De waarachtige heet dat. En als men aan hem niet trouw is, dan vervalt men automatisch tot het dienen van de leugenaar van de beginnen. En de vader derzelve heet hij, hè? Satan, de vader der leugen. En zij heet de moeder der hoererij. Het komt heel dicht bij elkaar. Maar het woord trouw aan de duivel kun je natuurlijk nooit gebruiken, want de duivel is een leugenaar. Hij is zelf niet trouw, dus niemand kan aan hem trouw zijn. Maar men vervalt wel in zijn greep. In de greep van leugens. Dat is ook wat je onder mensen tegenkomt. Men zoekt en vindt de waarheid. En men leert die steeds beter kennen. Of men raakt steeds verder verward in leugens. En ik deed niet met opzet, maar nu heb ik het woord Babel al gebruikt. Verward. Want zo wordt de naam Babel vertaald. Met verwarring. Althans in het Hebreeuws. Of althans, het is één van de vertalingen, maar in ieder geval één die de Bijbel zelf aangeeft. Verwarring. En verwarring ontstaat door leugens. In grote hoeveelheden komen die gewoonlijk. Dat is per definitie zo, maar dat ga ik niet uitleggen. Dat hebben talloze filosofen gedaan. Uitgelegd dat een leugen nooit alleen komt, hè? En als je één keer liegt, moet je daarna nog een heleboel keer liegen om die ene leugen in stand te houden. En woorden van die strekking. Of gewoon de leugen heeft veel woorden nodig, zegt men. En zo is het natuurlijk ook. Het begrip trouw past daar helemaal niet in. Maar kijk, het gaat er natuurlijk om dat of men vindt de Heer of men vindt hem niet. Of men dient de Heer of men dient hem niet. En daar heb je alles mee gehad. En het is belang van de tegenstander dat men de Heer niet dient. En daarmee uit. En welke leugen men ook navolgt, welke afgoderij het ook is, kan de duivel geen klap schelen als men niet de Heer dient. En als de ene afgoderij niet aantrekkelijk is voor de mens, dan presenteert hij hem toch een andere. Ik ben nog altijd van mening, maar dat mag je waarschijnlijk niet meer zeggen. Ik ben nog altijd van mening dat de godsdiensten der aarde in grote meerderheid ontwikkeld zijn geworden door de duivel zelf, hoogstpersoonlijk. De inspiratiebron daarvoor is inderdaad de duivel zelf. Of het nou Mohammedanisme is, of het Boeddhisme, of het Hindoeïsme, of het Mormonisme, want ik noem maar wat hoor. En ik wil liever niet dichter bij huis komen, dus dan noem ik de namen maar niet. Maar het maakt me verder niet uit. Maar daar waar zulke grote en wijdverbreide religies bestaan, ben ik ervan overtuigd. En dat blijkt soms ook al uit wat men leert, dat ze rechtstreeks afkomstig zijn van de duivel. En niet zijn uitgevonden door een mens. Begrijp je me goed? Store mens wordt uitgevonden, komen terecht in de categorie filosofie. En als het over religie gaat, dan komt het van de duivel. Daarna gooi je de hele zantekraam. Leek me een leuk woord. In dat verband gooi ik gewoon op één hoop, want in de praktijk functioneren beiden hetzelfde. Of nou filosofieën zijn of religies. In de praktijk betekent het dat men de waarheid afwijst. Dus men die zou aanvaarden, had men geen filosofie meer nodig namelijk. En ook geen religie. Zie. Nou goed, maar wat van Babel gezegd wordt, het is de moeder der hoererijen. Het betekent dat naar Bijbelse maatstaven alle afgoderij feitelijk afkomstig is uit Babel. Dat is misschien wat verder gezocht, maar in de Bijbelse geschiedenis vind je dat terug. In elk geval via Babel wordt het geïntroduceerd onder de volkeren. Misschien doe ik er verstandig aan om eerst maar gewoon even naar Genesis 11 te gaan dus. Ik zeg steeds Genesis 10 en 11. En dat is omdat wij geneigd zouden zijn, als wij het verhaal zelf moesten schrijven, om die hoofdstukken met elkaar te verwisselen. Eerst hoofdstuk 11, omdat het eerder komt in de chronologie. En dan hoofdstuk 10, omdat daar het resultaat beschreven wordt. Maar het kan natuurlijk ook andersom. Je kunt eerst het resultaat beschrijven en dan zeggen hoe het zo gekomen is. Want in hoofdstuk 10 vinden we wat genoemd wordt nakomelingschap van Noach's zonen. Dat wil zeggen, wij vinden de verspreiding van de mensheid door afstammingen, voortplanting dus. Na de dagen van Noach, dus na de grote vloed. En daarbij is er sprake van dat men verdeeld wordt. En ik lees vers 5 van Genesis 10. Van deze zijn verdeelde eilanden der volken in hun landschappen, elk naar zijn spraak, naar hun huisgezinnen onder hun volken. Daarbij gaat het in vers 5 om de zonen van Jafet, want dat staat in vers 2. En daaruit stammen verschillende families en daarmee volkeren, waarvan we de namen later in de Bijbel en bijzonder ook in het profetisch woord nog wel eens tegenkomen. Zoals Javan en Togarma en Askenas enzovoorts. Tubal, Mezeg, in vers 2, komen we later tegen, toch, dat weet u. Maar waar het om gaat is vers 5, namelijk, van deze zijn verdeelde eilanden, maar dat is een beetje een misverstand wat de vertaling van het woord betreft, maar de bedoeling is verre landen feitelijk. Van deze zijn verdeelde eilanden der volken in hun landschappen, elk naar zijn spraak, naar hun huisgezinnen, onder hun volken. Volken, landschappen, spraak, huisgezinnen, volken. Verdeling, dus daar gaat het over. Hè? En daarna vind je hetzelfde in verband met de zonen van Gam. Eerst kreeg je Gam en dan kreeg je. En van de zonen van Gam staat aan het eind van de uiteenzetting in vers 20. Deze zijn zonen van Gam naar hun huisgezinnen, naar hun spraken, in hun landschappen en in hun volken. Vier synoniemen dus om die verdeling duidelijk te maken. En daarna staat er aan het eind van het hoofdstuk, in vers 31, deze zijn de zonen van Sem, naar hun huisgezinnen, naar hun spraken, in hun landschappen en naar hun volken. En dan nog een keer samenvattend, alle drie zonen bij elkaar, vers 32, deze zijn de huisgezinnen, de zonen van Noach, naar hun geboorte, in hun volk, en van deze zijn de volken op de aarde verdeeld na de vloed. Voor alle duidelijkheid, in vers 25 staat, en Heber werden twee zonen geboren, de naam des enen was Peleg, want in zijn dagen is de aarde verdeeld. Daar lees je zogenaamde bijbelgetrouwe literatuur, wetenschappers, bijbelgetrouwe wetenschap. En dan beweert men dat dit vers van toepassing is op het uiteendrijven der continenten. Dat is de verdeling van de aarde, want men kan aantonen aarde is de aardbodem. En men gelooft dat de verschillende vaste landen zich steeds verder van elkaar verwijderen. Dat komt dat men een meetlint ertussen houdt over de oceaan heen om op te meten. Maar dat doet nou niet ter zake. Verdeling der aarde noemt men dat. En men zegt, en dat is gebeurd in de dagen van Peleg. En daarvoor zaten al die vaste landen aan elkaar. Dan heb je tenminste verklaard hoe al die beesten en ook mensen in die verre landen kunnen wonen. Hè? In Australië en Nieuw-Zeeland en Paaseiland en op Hawaii. En, Bikini was er ook een van. Van een Fransman geleerd. Maar dat even terzijde. Maar dat is natuurlijk onzin. Het kan best dat het aan elkaar gezeten heeft, maar als het van elkaar losgescheurd is, dan is het gebeurd toen de aarde oprees uit de zeeën op de derde dag van Genesis 1, lijkt mij. En waar het hier over gaat, ja, je moet. Wim Kan zei altijd, als je niet oplet, heb je er niks aan. Ik ben al 5 minuten verder. Nou goed, als je niet oplet, heb je er niks aan. Waar het over gaat in dit hoofdstuk, is de verdeling van de mensheid over de aarde. Maar je kunt ook zeggen, is de verdeling van de aarde onder de mensheid. Want het begrip land verdelen, dat kent u toch, hè? Goed, nou, daar gaat het over. In de dagen van Peleg is de aarde verdeeld. Dat wil zeggen, in de dagen van Peleg vond plaats wat hierna in Genesis 11 besproken wordt. Namelijk de verdeling van de mensheid over de aarde. En daarna wijs ik erop dat er talloze schriftplaatsen zijn, die kan ik niet tellen, waar het woord aarde staat, maar waar de mensen bedoeld zijn. En als hier dus staat, we de aarde verdeeld, lees ik gewoon wat de mensheid verdeelt. En dat is ook inderdaad het onderwerp van dit hoofdstuk en het volgende. Nou goed, dus ik ben me weer gewaarschuwd voor bijbelgetrouwe wetenschap. Ik moet er altijd om lachen of om huilen, een van de twee, maar bijbelgetrouwe wetenschap. Je hebt alleen de Bijbel en daarnaast heb je iets dat valselijk genaamd wordt wetenschap. Volgens de Bijbel. Nou goed, maar daarna komen wij in hoofdstuk 11, waar dan het verhaal verteld wordt van hoe dat dan zo gekomen is. Namelijk, de ganse aarde was van enerlei spraak. Leuk hè, daar heb je er al een. Weer het woord aarde, maar het zal duidelijk zijn dat de aarde zelf niet sprak. En als die aarde hier in 11 vers 1 de mensheid is, dan is dat ook het geval dus in hoofdstuk 10 vers 25. Goed, de mens. De ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. Hetgeen mij dwingt om dan maar even te vertellen dat je ook dit niet zo heel letterlijk zo smal moet nemen. Enerlei spraak en enerlei woorden kan namelijk alleen maar als sprake is, lukken, van één, sprake is van één cultuur. Want spraak is eigenlijk cultuur. Zeg maar. Nou goed, anders dan. Spraak is eigenlijk wijze van leven. Net zo goed als eten in de Bijbel staat, niet alleen maar voor voedsel tot zich nemen, maar voor hele doen en laten van de mensen, voor alles wat u tot zich neemt, zo is dat met spraak. Zo, spraak is de uitdrukking van de mens. De eerste wijze waarop de mens zich uitdrukt is via zijn spraak. Hij doet zijn mond open en begint te blaren, en bij sommige mensen houdt dat nooit op. Maar in ieder geval zo begint het. Dat is de eerste wijze van uitdrukken. Vandaar dat Romeinen 3 daarover zegt, als het de mensheid, het karakter van de mens beschrijft, hun keel, hun tong, hun mond, hun liggen. Zijn er geopend graf, slangenvenijn, en u kent die uitdrukking wel, hè? Die ga ik nou niet meer vertellen. Maar het gaat er niet meer om dat de mens zo spreekt, het gaat erom dat er uit de mens niks anders komt dan dat, maar spraak is de uitdrukking van alles wat uit de mens voortkomt. En zij spreken is daar de, nee, hoe zeg je dat, het concentraat van. De juiste woorden willen we niet binnenschieten, maar vooruit. En daarom kun je zeggen, spraak is cultuur. Begrijp je me goed, dat heb ik op school al gewoon moeten leren hoor, dat spraak cultuur is. Je bent er niet met de taal van een volk te leren, ook al spreek je de taal vloeiend, dan hoor je er nog niet bij. En nog zullen de mensen je niet begrijpen. Dat is echt zo. Omdat je komt uit een andere cultuur, je komt van de andere kant binnen. Je vertelt het ook op de verkeerde manier. Een Fransman zou het zo nooit zeggen. Hè? Nou goed, 3 high out of the window. Ik bedoel, dat is mooi Engels, maar het is helemaal geen Engels, ze weten niet waar je het over hebt. Maar als je het weer terugvertaalt naar het Nederlands, dan ken je de uitdrukking toch. En zo kennen we er nog wel een paar. Bij wijze van onbenullig voorbeeld dan. Hè? Maar goed, spraak is nou eenmaal cultuur, wij zijn dat één cultuur. En als die cultuur hetzelfde is, dan maakt het ook niet zoveel meer uit of men verschillende woorden gebruikt of een wat andere tongval, dan is men toch enerlei spraak. Heb je die nog, wat ik nu zeg? Zodat u maar weer ziet dat de spraak zelf niet eens het belangrijkste is. Wat belangrijker is, is de wijze van leven. Maar het komt voort uit de wijze van denken. Dat zit er allemaal vast. Dat is wat taal is. Hè? Als je een cultuur wilt leren kennen, moet je beginnen met de taal van die cultuur te leren. Dat is de enige goede route, en anders werkt het niet. Het zit gewoon in elkaar vast. Nou goed. En bovendien, ik demonstreer het wel eens wanneer ik Bijbelse woorden, Hebreeuwse of Griekse, maar meest Hebreeuwse woorden toelicht en zeg wat ze eigenlijk betekenen. Er komt een hele cultuur mee, er komt een hele wijze van denken mee. Begrippen die aan elkaar vastzitten, die in de gedachten van de mensen dus ook met elkaar verbonden zijn, omdat ze in de taal aan elkaar verbonden zijn. Als het in de taal niet aan elkaar verbonden is, is het heel moeilijk om in je gedachten de dingen toch bij elkaar te brengen. Zie. Dus een hele cultuur zit er aan vast, die is gebouwd op een taal. Nou goed, de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. En dus ook van één cultuur, en daarna voeg ik hem eraan aan toe. Geen cultuur zonder religie, geen religie zonder cultuur, religie is cultuur en andersom. Wijze van leven heeft alles te maken met iemands wereldbeschouwing en dus met iemands godsbeschouwing. Is dat een goed woord? Dat kan nooit, want God kun je niet beschouwen. Maar vooruit, hè. Besef heet het dan, hè. Godsbesef. Maar wereldbesef bestaat dat ook niet, hè? Nou goed. Maar het heeft alles te doen met hoe iemand over de wereld en het leven denkt en hoe je over God denkt. Al of niet, zelfs. Dus het speelt er een belangrijke rol in. Het is één geheel. En er staat er, en het geschieden, van mijn part maar het geschieden, vers 2, als zij tegen het oosten togen, dat zij een laagte vonden in het land Siniar en zij woonden al daar. Dat is dus in Mesopotamië, twee stromen land, laagtendal, water, vruchtbaar, enzovoorts. En ze zeiden ieder tot zijn naaste, kom aan, zeiden zij, kom aan, laat ons tichelen strijken. En wel doorbranden, en de tichel was hun voor steen, en het lijm was hun voor leem. De aardigheid ervan is, dat wat zij hier doen, die mensen hier doen, dat dat heel de Bijbel door de uitdrukking blijft van religie. Dat is wat het is, religie. Tichelen strijken. Wat die mensen nog meer deden in Babel weten we nou nog niet. Maar ze streken tichelen, heet dat. Zij maakten bakstenen, dat is de Nederlandse variant. U weet wel, klei in een vormpje en dan afstrijken, vandaar het woord strijken. Want daarom heeft men het ook zo vertaald. Strijken, dat is het ook. Het is egaal maken, dat is wat strijk is. Maar het leuke ervan is dat het woord voor strijken, tichelen strijken soms compleet, dat het woord voor tichelen strijken ook betekent wit maken. Het is gewoon Laban, Albion, Albino, Laban, wit maken. En wit maken, dat is ook egaliseren, toch? Dat begrijp ik toch? Blank maken. Glad maken, egaal maken. Wit maken. Het is precies hetzelfde. Maar wit maken in de Bijbel komt rechtstreeks overeen met het zoeken van eigen gerechtigheid. Nou zit ik ineens in Romeinen, waar het maar was, hè? 10 geloof ik. Was 10? Ik geloof wel. Ze zoeken hun eigen gerechtigheid op te richten. Men probeert zichzelf wit te wassen, wit te maken. En dat is wat het is. En of men nou tichelen strijkt of een kleding wast, het is hetzelfde woord, wit maken. En dat is wat religie is, wit maken. Dat is wat wij niet doen, wij laten ons wit maken. Wij laten ons reinigen, dat is kenmerkend trouwens. Voor Bijbelse waarheid in het algemeen, maar natuurlijk in bijzonder van het nieuwe verbond. Zeker in contrast met het oude verbond. Het oude verbond is religie. Wet is religie. Doe dit en doe dat. En eventueel doe niet zus en doe niet zo, maar het is nog steeds doen. Huh? Meestal actief en soms passief, maar niettemin doen. Iets doen of iets laten. En de hele wereld zit er vol mee met dat soort dingen. Of je iets mag of niet mag. Of je iets moet doen of niet doet. Ons leven van nature zit er ook vol mee. Mag het of niet of moet het? Mag het niet of moet het? Dat is met de Nederlandse variant, zuster. Het mag niet. En als het niet verboden is, dan is het meestal verplicht. Maar vooruit. Nou, onder de wet ziet het er echt zo uit, hoor. Mensen die onder de wet leven hebben heel grote moeite met dingen die vrijgelaten zijn. Weten ze geen raad mee. moet toch of in het ene of in het andere vakje passen. Dat is heel problematisch. Maar dat is religie in het algemeen. Dat is ook de wet in de zin van het oude verbond. Dat is de enige religie die God ooit gegeven heeft voor proef. Om te kijken of de mens het daarmee redden kon. En om aan te tonen dat het nergens toe leidt. Dat het niet werkt. Begrijp je me goed? De Bijbel staat vol met demonstraties van de betrouwbaarheid van God en zijn woord, uiteraard. Maar daartegenover, een bewijzen van contrast, staat het ook vol met demonstraties van de tekortkomingen van de mens in het algemeen en de menselijke religie, dus in het bijzonder. Het was een juk, zei Petrus achteraf, hoewel hij er nog door aangetrokken werd over de wet, hè, zei hij, het is een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. Maar een mens schijnt iets masochistisch in zich te hebben. Hij wil graag wat dragen. En pijn lijden. En je kan er niet eens een zilveren medaille mee halen. En als je hem wel haalt, scheur je daarna je kniebanden. Ik vind het wel komisch eigenlijk. Ik vind het zielig voor Greta. Maar vooruit. Maar u weet waar ik het over heb. Hè? Wet schrijft de dingen voor. Men moet het zelf doen. Nieuwe verbond zegt, laat u met God verzoenen. Laat uw zonde afwassen. Laat u dopen. En meer van dat soort uitdrukkingen. Eenvoudig omdat we dat zelf toch niet kunnen. En we zouden het ook niet moeten proberen. Het is namelijk dom om dingen te proberen waarvan je op voorhand kunt weten dat je het niet kunt. Nou goed. Maar dat is wat we hier geïntroduceerd vinden. Bovendien kan die mis Openbaring 17 zegt, Babel is de moeder der hoererijen en der gruwelen. Wat doen ze dan in Babel? Wat deden ze dan in Babel? Zoek je de eerste schriftplaats waar Babel voorkomt, behalve de naam dan, want die stond in hoofdstuk 10 al even. En dan zoek je de eerste schriftplaats, Genesis 11, wat doen ze dan? Een toren bouwen. Tichelen strijken, en dan weet je het meteen. Afbeelding van hoererij. Er komt nog wat anders bij. De tichel is dus een nepsteen. Een namaaksteen. Het is geen steen. Een tegel is een tegel. En dat is het goede woord dan. En een baksteen is dus neppen. Een baksteen is geen steen. Moet er alleen voor doorgaan. En wij doen het dan nog wat deftig. Zodat we die stenen dan echt in het vuur bakken. Dat deed men van oudsher gewoonlijk niet. Al staat het, laten we ze wel doorbranden. Maar de normale gang van zaken is dat men, die dingen in de zon te drogen legt. In de hoop dat ze daar branden en door de zon gebrand worden en hard worden. Maar ik heb het resultaat er ooit van gezien in Egypte. Je kijkt naar zo'n helling, zo'n zandafgraving zal ik maar zeggen, bij wijze van spreken dan. En je ziet daar keurig het model van al die stenen opgestapeld met verband erin. Maar kom je met je vingers tegen, dan blijkt het gewoon los zand te zijn. Er is niks van overgebleven. Het vecht zo weg. Als het goed was, waren dat de pakhuizen, hoe heette dat, de voorraadschuren, gebouwd in de dagen van de slavernij van Israël in Egypte. Maar er blijft niks van over, van de voorraadschuren ook niet. Maar goed, in elk geval, de Heer zegt, ik moet die tichelen niet, ik wil alleen stenen, echte stenen. Voor de bouw van een tempel, maar ook voor de bouw van een altaar. En mocht er een probleem zijn omdat er geen stenen in de buurt te vinden zijn, dan niet, dan gewoon maar een hoop zand. Maar geen stenen zelf bakken. Dat weet u toch, hè? U weet toch hoe dat zit met het koperen altaar? Dat was zo'n kast van koper. En sommigen denken dat daar een koperen rooster in lag waarop gestookt werd. Dat kan niet, want het zou in strijd zijn met de voorschriften omtrent het brengen van offers, die ook via de wet gegeven werden, namelijk dat een altaar moest zijn van stenen of van zand. Het idee is dus dat de brandofferaltaar gewoon gevuld was met stenen en daarop werd geofferd. En als er geen stenen waren, wel, werd het ding gewoon gevuld met woestijnzand. Maar niet zelf stenen bakken. De steen, de rotsteen, wordt gebruikt in de Bijbel als een beeld van Christus en die mag men niet namaken. Die zou men niet namaken, dan kom je vanzelf terecht, namelijk bij de antichrist. Dan zijn we wereld, daar waren we ook in Openbaring en nu zitten we in Genesis 11 en we zijn er weer. Zie? Vandaar dan ook dat als Israël later in Egypte is en daar tichelen moet strijken, dan heb je van doen met precies hetzelfde als wat men hier in Genesis 11 deed. Dat waren de Babyloniërs, er was nog geen Israël, er was zelfs nog geen Abraham, dus het gaat om heel andere dingen. Maar de slavernij in Egypte is precies hetzelfde en is nog bovendien een voorafschaduwing van de heerschappij van de wet. Het leven onder de wet is slavernij, dat staat op talloze plaatsen in de Bijbel en het werd uitgebeeld door de slavernij van Israël in Egypte. Degenen die onder de wet leven weten dat ook gewoonlijk, want die horen om de andere zondag, omdat ze niet elke zondag meer naar de kerk hoeven, horen zij: ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis, hebt uitgeleid. En ze bedoelen daarmee toch dat ze deel hebben aan Christus. Dat is de oorsprong van de uitdrukking. We zijn uit het diensthuis uitgeleid. Wij zijn niet heidenen meer. Wij zijn de kerk. Nou, uit welk diensthuis is men dan uitgeleid? Uit dat van de wet. En zo niet, heb ik geen idee uit welk diensthuis men dan uitgeleid is. En zij gewoonlijk ook niet. Helaas. Nee, ik ben het serieus, dat klinkt het humoristisch, maar zo bedoel ik het niet. Maar men begrijpt die dingen domweg niet. Maar de slavernij in Egypte, daar moest men van verlost worden. En wij zijn er van verlost. De Galatenbrief zegt het ook uitgebreid natuurlijk. En de Romeinenbrief, het lijkt me voorlopig meer dan voldoende. We zijn daarvan verlost, maar het wil me weer zeggen dat het strijken van tichelen en het bouwen van voorraadschuren, wat ongeveer hetzelfde is, hè, niks anders is dan afgoderij. Het zoeken van eigen gerechtigheid op te richten, dan wel, want we hebben er nog één, dan wel in eigen kracht groot te worden, daarom bouwen we voorraadschuren, of in eigen kracht de hemel te bestormen. Dat is hetzelfde als groot worden, maar in dat geval bouwt men een toren. En dat is wat hier gebeurt. Maar of het nou een torenbouw is in Babel of het bouwen van pakhuizen in Egypte, het is nog steeds precies hetzelfde. Zie? Gewoon menselijke filosofie en religie. Dus ze zeiden: kom aan, laat ons tichelen strijken en wel doorbranden. De tichel was hun voor steen en het lijm, wat schijnt asfalt te zijn of fruit. Lijm was hun voor leem, namelijk voor specie. Ze plakten het aan elkaar. En zij zeiden: kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen. Eerst tichelstenen maken en daarna die dingen opstapelen tot een stad en een toren. En omdat we hier voor het eerst over een toren horen, wordt erbij gezegd wat het voor een ding is. Dat is een ding waarvan het opperste in de hemel is. Moeilijker is het niet. Rijkt omhoog. Laat, en het is natuurlijk symboliek altijd. Heus, die hoge bouwwerken moeten uitdrukking geven aan de grootheidswaanzin van de mens. Zo zit dat. Verder is er geen enkele reden om zo hoog te bouwen. Het is alleen maar riskant. Toch? Nou ja. Of wou u zeggen: ja, maar wij doen het omdat Nederland vol is. Maar dat weet u, dat mag u niet zeggen. Dus dat zeg ik dan ook maar niet. Dan moet je de hoogte in natuurlijk. Nou goed, laat ons een stad bouwen, een toren, wat ze opperst in de hemel zijn, en laat ons een naam voor ons maken. Daar heb je het al. Laat ons een naam maken voor de mens. En dat is precies wat het uiteindelijk is in Babel. Degene die daar vereerd wordt is een mens, althans, hij ziet er zo uit en geeft er zich vooruit. En zijn teken, dan wel zijn getal, is een menselijk getal. Het getal is mensen, 666, en dan ben je weer om. De mens staat centraal. Daarom irriteert het me mateloos al tientallen jaren die prediking in zogeheten christelijke kring, waar het gaat om menselijkheid. Om de mens. Nee, ook in evangelische kring, want het draait het ook heus altijd allemaal om de mens. Nou, niet altijd, niet helemaal overal, maar in het algemeen, zo door de bank genomen, wel degelijk. Gaat altijd om de mens. Desnoods om de gelovige mens, maar in ieder geval om de mens. En daar gaat het helemaal niet om. Daar zou God voor zorgen. En wij zouden hem dienen. Ten slotte, hij zei, Genesis 1, ja, Genesis 1. Hij zei: laat ons Adam maken, mensen maken, zo is de taal, en dat is ook niet echt verkeerd hoor. Maar laat ons Adam maken of laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Wie zou het dus doen? God zelf. Dat is precies hetzelfde als dat de Heer Jezus zei, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Wie zal dus de gemeente bouwen? De Heer zelf, en wie zal de mens maken naar Gods beeld en Gods gelijkenis? God zelf zou dat doen. Als er wat aan de mens te verbeteren zou zijn, zou God het doen. En als de mens moet worden als God, zal God het ook doen. Toch? En hij doet het ook. Op zijn wijze, maar goed, die kent u, want dat is uitgebreid in de Bijbel natuurlijk geopenbaard hoe dat werkt. Maar daarom zouden wij dat niet doen. Dat is nou juist wat de mens doet die God niet kent. Ik bedoel, niet de mens die niet weet dat er een God bestaat. Ik bedoel, een mens die niet weet wie God is en dus wat hij doet en dus wat hij gezegd heeft. Die is aan zichzelf overgeleverd en heeft kennelijk toch het idee in zich dat hij wat moet worden. Dat is ook zo, hij moet wat worden. Daarom is hij hier, waarom is de mens hier? Om wat te worden. Alleen God zou hem wat maken. Hè? God zou hem iets laten worden. En daartoe zou de mens tot God gaan, naar hem horen en zelfs aandachtelijk naar hem horen, opdat die mens Gods wegen zou kennen, is het nu in Jesaja 55. En als men dat niet wil, ja goed, dan wordt men, en het is vermakelijk, natuurlijk is het vermakelijk, wordt de mens toch gedreven door ik moet iets doen. En vraagt waarom ben ik hier? Hij wil alleen niet geloven waarom hij hier is. En dus blijft hij met de vraag zitten, waarom ben ik hier? Hij moet het zelf invullen. Maar die vraag, die is ingebakken. Ja, is populair gezegd, maar ingeschapen dan, vooruit. Ingebrand, ja, wel doorgebrand. Zit er gewoon in. Hij weet dat hij wat moet worden. Hij weet dat hij niet deugt, dat hij verbeterd moet worden. En hij gaat ijverig tekeer. Hij wil van alles doen wat hij zinnig acht. En alles laten wat hij onzinnig acht. En dat kan hij helemaal niet. Zegt Romeinen 7. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. De geest is wel gewillig. Ik kan het wel goed uitdenken, maar ik kan niet praktiseren. Ik doe toch iets anders dan wat ik gewild had. Ik zeg het maar eens een keer weer hardop. Hè. Dan herkent u zich weer natuurlijk. Hè. Want wij roepen dat liever niet zo hard dat het zo is. Maar het is wel zo. Met ieder mens is dat zo. Hij wordt gedreven, zit hij in zijn natuur, waardoor hij moet. Maar wat hij moet is komen tot de Heer. Dat wil zeggen, komen tot onderwerping aan hem. En God zou zijn werk aan ons doen en voleindigen tot op de dag van Christus. Voor zover het althans over de gemeente gaat in onze dagen. En als hij dat niet heeft, wat doet hij dan? Tichelen strijken, steden bouwen en een toren bouwen. Laat ons een naam maken. Een naam maken. Een naam maken. Naam maken. Naam maken. Naam maken, juist precies, ja. Dat is wat het is. Al heel lang noemt men immers de duivel de aap van God. De namaker doet alsof, hè? Maar goed. Laat ons een naam voor ons maken. Er is maar één naam, weet u wel, die onze hoop is. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor we moeten zalig maken. God heeft de Heer Jezus Christus uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle namen. En de mensen roept, laat ons een naam maken. Dat wordt dus namaak. Maar God heeft die naam al gemaakt, om zo te zeggen. Laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. We willen bij elkaar blijven, want we willen het met elkaar, en tezamen, je hoort die politici altijd, hoor je het om de andere zin zeggen, slaat nergens op. He? Ze kijken ook altijd ergens naar, heb ik begrepen. Als ik kijk naar, dan denken zij iets. He? Als je kijkt naar, zeggen ze altijd, en daarna komt altijd samen, dit en met elkaar, en... Weet je veel, zo van dan moet het toch lukken. En de geschiedenis leert ons dat dat niet zo is. Maar dat mensen het altijd geroepen hebben. Precies datzelfde. Ik kan het niet en hebben ze het idee, nou ja goed, samen kunnen we het dan misschien. Het is niet zo, het kan wel, maar alleen samen met de Heer. Men zoekt het gewoon op het verkeerde niveau. Een veel te laag niveau, men zoekt het niet hoger dan het eigen niveau. En daar zit altijd het probleem. Laat ons een naam voor ons maken. Met elkaar moet het toch lukken. opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. En inderdaad, de verstrooiing van de mensheid in de zin van de verdeeld, niet de verdeling, maar de verdeeldheid, want dat bedoel ik nou eigenlijk, is natuurlijk het grote probleem. Als er geen verdeeldheid was, hadden wij niet de multiculturele samenleving. Het is een modern ding. Maar goed, verdeeldheid. En men strijdt er tegen. Maar het zal u duidelijk zijn dat het streven van de mens, en dus ook in de politiek en onder de volkeren, en daar gaat het hier over, Babel, hoofdstad van de wereld, het streven van de mens en de volkeren ook tot in onze dagen volstrekt overeenkomt met wat we hier dus eigenlijk lezen. Laten we dit doen, laten we dat doen, laten we wat maken. Laten we namaken en vooral laten we ons verenigen. Nou goed, en voor zover het lukt stelt de duivel zich aan het hoofd van het geheel. En daarmee heb je het laatste wereldrijk met deze stad als hoofdstad. Dat is gewoon Babel. En dan staat er, ik vind het altijd komisch hoe het er staat. Ik geloof ook dat het zo bedoeld is. Na verloop van jaren ben ik tot die conclusie gekomen. Want het is komisch bedoeld blijkbaar. Want er staat er, toen kwam de Heere neder om te bezien de stad en de toren. Dat is toch humor of niet? Toen kwam de Heer neder. Kijk eens naar. Nou. Wat zijn ze toch weer bezig? Hè? Om te bezien de stad en de toren die de kinderen der mensen bouwden. De zonen van Adam dus. Hè? En de Heer zei, zie, zij zijn enerlei volken, hebben alle enerlei spraak. En dit is het dat zij beginnen te maken. Maar nu zouden hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken. De Heer zegt, dit is nog maar het begin. Het is duidelijk waarnaar het moet leiden. Hè? Zouden hun niet afgesneden worden. Kom aan, verzeven, kom. Leuk, hè? Want die Babyloniërs, die zeiden, kom aan, laat ons voor onze stad bouwen. En eerder nog zeiden ze, kom aan, vers 3, laat ons Tichelen strijken. En toen kwam de Heer erbij staan. En hij zei, kom aan. Laat ons nedervaren en laat ons. Toch leuk of niet? Ik vind het pure humor. Laat ons nedervaren, laat ons een spraak al daar verwarren. Kan je lachen? En sindsdien moeten mensen cursussen volgen in communicatie. Omdat hij weliswaar dezelfde taal spreekt, maar. Hè? Maar hij begrijpt nog niet wat er gezegd wordt. Is het toch nog steeds? En het is soms komisch, ja. Niet altijd, maar. Kom aan, laat ons nedervaren, laat ons een spraak al daar verwarren, opdat een ieder de spraak zijns naasten niet horen. In de zin van niet verstaan. Alzo verstrooide hen de heren vandaar over de ganse aarde en ze hielden op de stad te bouwen. Uiteraard. En op de zondagschool leer je er altijd hoe dat gaat, hè? Dan roept er iemand van bovenaf of er nog stenen komen naar boven om te tichelen. Hè? En in plaats daarvan worden er dan draadnagels gebracht of zoiets. Hè? Dat soort dingen. Dus men zou op latere leeftijd van dat soort gedachten toch wat afstand nemen. Ik denk dat waar het werkelijk om gaat is dat die mensen gewoon onderling ruzie kregen. Dat ze verschillende belangen kregen enzovoorts. Of daadwerkelijk daar de verschillende talen ontstaan zijn van de ene dag op de andere. Dat zou wel kunnen. Ik bedoel, dan is het een wonder en ik zit helemaal niet met een wonder meer of meer. Dus als dat er zo zou staan, dan zou ik zeggen, dan is dat gewoon zo. Maar ik voel me niet gedwongen om het meteen zo te interpreteren. Wel weet ik dat als mensen het met elkaar niet eens zijn en uit elkaar gaan, dan ontwikkelt zich vanzelf een taal, een wijze van spreken, uitdrukken, communicatie in een verschillende richting. Zo gaat het nou eenmaal. En dat is wat je in de geschiedenis dus ook inderdaad ziet. Als je Nederlands leest echt van, dan heb ik het niet over de Statenvertaling, want die hebben ze pas regelmatig aangepast qua spelling en woordkeus en zinsbouw. Maar als je echt Nederlands leest van 350 jaar geleden, beter nog van 400 jaar geleden, van voor de Statenvertaling, dan geef ik je de verzekering dat je grote problemen hebt met te begrijpen, hoor. En hoe men het toen uitsprak, nou, heel anders dan tegenwoordig in elk geval. Zo gaat zoiets nu eenmaal. Dat verandert maar zo. En zo praat men in Australië echt een ander soort Engels dan in Engeland zelf. En in de verschillende steden van Engeland is het ook allemaal verschillend. En de verschillende steden van Nederland praten ook een verschillend taaltje. En zelfs die dorpen hier op de Veluwe. Of je nou in Oldebroek zit of Heerde of Hattem, dat maakt echt nog verschil. Heb ik mij wel eens laten uitleggen. Ik hoor het niet, maar... Omdat ik het niet weet natuurlijk, maar het is er wel. En Elburg natuurlijk, sorry, Vos. Ja. Maar waar het om gaat, is dat die mensen niet meer konden communiceren. Andere spraak, andere wijze van leven, andere wijze van uitdrukken. Zo gaat iets met grote projecten en zo gaat het altijd in het menselijk bedrijf. Men komt tot eenheid, moeizaam komt men tot overeenstemming, maar de vraag is hoe lang dat zo blijft. Nou, niet zo lang. Ja, dus zijn ze weer onvoorduidelijk dan, denk ik altijd. Maar goed. Maar in elk geval, het heeft tot gevolg dat de mensheid verdeeld wordt in groepen van gelijkgezinde mensen. En die gelijke gezindheid zal wel niet alleen bepaald zijn, nee, zeker niet alleen bepaald door taal, maar is bepaald door genen, hebben wij tegenwoordig geleerd. Nou ja, door erfelijke eigenschappen, want hoe dan ook, de mensheid is verdeeld in volkeren. Dus niet maar toevallig, die spreekt ineens die taal en de ander spreekt die taal. Maar het is wel degelijk een onderscheid geworden in verschillende stamvaders en daarmee volkeren. Zo wordt het beschreven. Zie? Maar dat betekent dat de volkeren der aarde in het algemeen afkomstig zijn uit Babel. En ze allemaal Babel dus als moeder hebben. Want zo heet dat. Een moeder of een moederstad, als je het woord compleet wil hebben. In elk geval van Jeruzalem wordt gezegd, althans van het Jeruzalem dat boven is, dat is ons aller moeder. En dat wil zeggen, dat is de basis van leven, de levensbeschouwing, dus van de cultuur ook waarin wij leven. Je hoort daar thuis, of althans komt daar vandaan. Ik weet wel dat emigranten spreken over hun vaderland, maar wel degelijk over hun moedertaal. En of het vader of moeder is, is een beetje een kwestie van toeval of men de begrippen mannelijk of vrouwelijk neemt, maar in de Bijbel is het moeder. En alle volkeren hebben dus feitelijk Babel als moeder. Bijbelse gedachte is, voor zover ik weet, ik heb hier en daar ook wel een vraagteken, maar voor zover ik weet is de Bijbelse gedachte dat de hele mensheid rechtstreeks afstamt van de drie zonen van Noach. En dat dus alle mensen op een of andere wijze afstammen van een van die 70 afstammelingen die hier genoemd worden. En daarom spreekt men ook wel eens over de 70 volkeren. En voor zover wij volkeren er niet in kunnen passen, dat is mijn vraagteken, want dan zie ik u weer kijken, maar dan moet ik het wel zeggen natuurlijk. Het enige vraagteken wat ik heb, is dat voor zover ik weet, dat is niet veel, dus dat betekent ook niet zoveel. Maar voor zover ik weet, er volkeren zijn die je helemaal niet kunt herleiden naar Sem, Cham of Jafet. Hetgeen dan betekent dat ze te herleiden moeten zijn tot Noach. Zodat de drie heren alsnog een broertje erbij gekregen hebben. Dat zou kunnen, maar als dat zo is, dan vinden we hen niet opgesomd hier in Genesis 10. En dat kan ook, dat weet ik dan verder niet. Dat doet er ook verder niet toe. Maar waar het om gaat is dat de mensen dan toch allemaal afstammen van Noach en die zonen. En toch ben je dan gewoon hier in Babel terecht. En dan gaat het om Babel is dus de moeder van alle volkeren. En dus is Babel als stad dus van nature, kan niemand ontkennen, van nature de residentie. Dat wil zeggen de hoofdstad van de wereld. Van alle volkeren namelijk. En Babel heeft dan in ieder geval ook de oudste rechten. Het heeft weliswaar kort als stad, als hoofdstad gefungeerd, mag ik aannemen. En toen werd de bouw stopgezet. Ik vind dat overigens wel leuk hoor. Maar het heeft in ieder geval lang genoeg geduurd om Babel die positie te geven in de Bijbel en daarmee in de geschiedenis. En voor de rest blijkt dat hier de bouw van het koninkrijk, om zo te zeggen, werd afgebroken. Maar toen, vele jaren later, duizenden jaren later, Alexander de Grote het probeerde om dat Babel te herstellen, gebeurde het precies zo. Nou, misschien niet door spraakverwarring, maar in ieder geval doordat de man overleed en toen was er weer verdeeldheid. En werd het rijk in vieren verdeeld en zo verder. De Heer heeft het nooit toegestaan dat het werkelijk tot ontwikkeling zou komen, althans niet op dit niveau. Zie. Nou ja, onder Nebukadnezar ging het redelijk goed. Maar ja, dat was mede vanwege dat Israël en dus Jeruzalem ongelovig was en dus het Joodse volk in ballingschap verdween onder de heidenen en daarom dus terecht kwam in Babel. En toen kreeg je Nebukadnezar even de wind in de zeilen. En op het moment dat hij zei, is dat niet de grote Babel dat ik gebouwd heb, toen greep de Heer ook in. Men leest Daniel 4. Maar goed, de Heer had Nebukadnezar nog een poosje nodig en noemde hem ook mijn knecht. Maar daarna hield het weer op. En Babel raakte in verval. Het heeft altijd de neiging gehad om de kop boven het zand uit te steken of boven de klei daar in Mesopotamië. Maar er is nooit veel van terechtgekomen. En in onze dagen gebeurt het weer. Alleen het heeft nog niet de status van residentie of zo. Maar dat streven zit er uiteraard wel achter. Maar goed, in elk geval, waar de volkeren hun oorsprong vinden in Babel, vinden de volkeren ook hun bestemming, eindbestemming in Babel. Waar het streven van de volkeren was om niet volkeren te worden, maar één te blijven, zal het ook zijn uiteindelijke consequentie hebben in de toekomst. Namelijk, daar komen de volkeren weer bij elkaar en zullen gebracht worden onder één koningschap en in één rijk naar het oorspronkelijke idee van Genesis 11. En vermoedelijk is dat dus inderdaad het idee van Nimrod, want dat staat in het hoofdstuk hiervoor. En waar de geschiedenis begon, zal het dus ook eindigen. Maar het gaat om de geschiedenis der volkeren die inderdaad de Heer niet dienen. En welke godsdienst een volk ook aanhangt, want godsdienst is in hoge mate bepalend voor de identiteit van één volk. Daarom hebben wij moeite met de Nederlandse identiteit. Want welke godsdienst hebben wij dan? Legio. Lijkt me toch niet zo goed eigenlijk. Om nogal wat redenen. He? Wij verliezen die identiteit. Dat is het werkelijke probleem. Maar in elk geval, waar volkeren hun identiteit in de eerste plaats ontlenen aan hun cultuur en dus aan hun religie. En waar die volkeren afkomstig zijn uit Babel, waar immers hun spraak en dus hun wereldbeschouwing, wijze van leven en filosofie en dus religie een oorsprong vindt, daar is Babel dus de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En als de Heer ermee afrekent, doet hij dat dus als voortzetting van hetgeen in het verleden in gang gezet wordt. Het eigenlijke oordeel over Babel moet dus nog komen. En voor zover de oordelen over Babel geweest zijn, was het allemaal voorlopig. Want het oordeel over de mensheid, over de volken der aarde, wacht op de dagen van de wederkomst van Christus en de dagen dus van de laatste Nimrod. In Genesis 11 vinden we dus de oorsprong der volkeren en daarmee oorsprong der verschillende culturen en eventueel spraken van de mens. Maar je vindt in hetzelfde verband, in hetzelfde deel van de geschiedenis, wel degelijk wat wij noemen de instelling van de menselijke overheid. Dus immers ontleend aan de woorden van de Heer tot Noach. Over dat de mens zou heersen over de mens, was voor die tijd officieel niet zo, maar daarna wel. Maar de geschiedenis van na Noach maakt melding inderdaad van de verdeling van de mensheid in volkeren en daarmee ook vanuit Babel. Maar overigens mag dan vanuit Babel geweest zijn, maar wat de volkeren meenamen was wel degelijk als van Babel afkomstig. Op de achtergrond vind je de beginselen altijd terug. Soms vind je het op kleinere schaal, soms inderdaad gewoon mondiaal, dat men streeft naar de eenheid van de mensheid en daarmee, want daar gaat het dan ook om, de verhoging, veredeling van de mensheid en zo verder. En het is misschien ook niet ontgaan dat die Maitreya-beweging inderdaad precies dat in het vaandel heeft staan. De verbetering, de ontwikkeling van de mens. Het opklimmen van de mens tot grotere hoogten. Dat heet dan op de ladder van de evolutie. Want de ladder heeft men een jaartje of 150 geleden ook uitgevonden voor dat doel. Hè? De evolutie bedoel ik. Ja. Maar waar het op uitdraait, dat is duidelijk genoeg. Daar waar het begon. Namelijk het draait uit op de vereniging van de volkeren in één groot wereldrijk. Met de grote tegenstander aan het hoofd uiteraard. En over die dagen spreekt Openbaring in het algemeen. De dagen namelijk van aan de ene kant in Jeruzalem. als begin van het Messiaanse Rijk. Nou ja, dat wordt in openbare niet expliciet gezegd, maar dat vinden we uitgebreid in de Oudtestamentische profetie. Maar hier in openbaring vinden we dan ook de andere kant van het verhaal, namelijk een wereldrijk met Babel als hoofdstad, als grote tegenstander van dat koninkrijk, met Jeruzalem als hoofdstad. Er staat in openbaring 17, want daar ben ik terug. Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel over die grote hoer, oordeel over Babel. En dat is in eerste instantie natuurlijk toch de stad. Misschien moet ik zeggen in laatste instantie, maar vooruit. In hoogste instantie dan. Het is het oordeel over de stad, maar daarmee het is het oordeel over heel het koninkrijk. En zelfs over de koning. Ook over de antichrist, valse profeet, over het beest of hoe het maar genoemd mag worden. Want het wordt in deze hoofdstukken vermeld. 17 tot en met 19 in de praktijk. Het oordeel de grote hoer die daar zit op vele wateren. Van die wateren staat overigens letterlijk in vers 15. De wateren die gij gezien hebt waar de hoer zit. En dan denk ik altijd, Johannes zag dat niet, want hij zag haar zitten op één beest. Maar goed, de wateren worden genoemd. En de wateren die gij gezien hebt waar de hoer zit zijn volken en scharen en natiën en tongen. Hetgeen vier keer hetzelfde is, uiteraard. Waarmee je maar weer ziet dat talen en volken dikwijls synonieme begrippen zijn. Hè? Men spreekt dezelfde taal, letterlijk en overdrachtelijk, en dus maakt men deel uit van hetzelfde volk. Het probleem in onze dagen is dat het dikwijls niet meer zo is en dat de staatsgrenzen anders lopen dan de taalgrenzen. En dan heb ik het nog niet eens over de grenzen van de cultuur, want ja, daar zijn moeilijk grenzen tussen te trekken. In onze dagen zeker, omdat het allemaal door elkaar loopt. En toen hebben we het geïdealiseerd tot een multiculturele samenleving. En ik las zelfs van de week in de krant dat men erg, geloof in Rotterdam, waren ze aan het bouwen aan het ideaal van een multiculturele samenleving. Dat denk ik, dan heb je de dingen toch wel helemaal op zijn kop gezet. Het ideaal zou moeten zijn maar één cultuur. Voor het hele volk en voor het hele land. Toch? Ik moet er niet aan denken dat men dat zou nastreven overigens. Maar dat lijkt mij een ideaal, als zolang het mijn cultuur mag zijn. Als dat niet mag zijn, is het problematisch. Maar om als ideaal die grote verdeeldheid te nemen, dat lijkt me wel heel vreemd. Maar goed, er komt later iemand orde op zaken stellen en die maakt het toch allemaal weer tot één cultuur. Dus vooruit maar. Mix het eerst flink door elkaar. Laat het een tijdje op het vuur staan, een beetje doorsudderen. Zodat de smaken vervagen en in elkaar overgaan en de kleuren doorvloeien. En dan, En wij zorgen, wij houden ons aan hetgeen gesproken is, opdat wij niet enige tijd doorvloeien. Hebreeën 2. Vooruit. Openbare 17 dus weer. De wateren als uitbeelding van volkenscharen en natie en tongen. En weer terug naar vers 1. Of vers 2 inmiddels, met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben. De gedachte is dus dat de koningen der aarde en daarmee de koninkrijken der aarde op een of andere wijze gemeenschap geoefend hebben, schiepen weer geen andere woorden binnen, maar zich hebben ingelaten met dat Babel, zal ik maar zeggen. Ik kan moeilijk zeggen, ze gingen af en toe naar de hoer. Dat zijn wel die termen, ja, dat houdt niet goed op een opname, zeg maar zeggen. Maar zoiets is er, en dat staat hier ook. De hoer met welke de koningen der aarde gehoreerd hebben. Dat wil zeggen dat de koninkrijken der aarde overal en door de eeuwen heen altijd iets met dat Babel gehad hebben. En eigenlijk dus zich aan Babel hebben overgegeven of aan Babel hebben onderworpen. Vandaar dat het zo makkelijk is om de naam Babel te stempelen op van alles en nog wat. En dus ook niet ten onrechte. Maar men zou niet uit het oog verliezen dat het uiteindelijk gaat om het Babel van de Bijbel. Dat is een letterlijk Babel, maar bovendien het Babel zoals ons geschilderd wordt in Genesis 11. En onder Babel wordt dus verstaan alle religie. Alles wat tot doel heeft om de mens te ontwikkelen, feitelijk. Men zegt dikwijls trouwens, schiet men eens te binnen, men zegt gewoonlijk, nou ja, Babel staat voor de vereniging van kerk en staat, van politiek en godsdienst. Dan zeg ik, ja, dat kan wel zijn, maar het gaat om... Natuurlijk is dat zo, maar... Ik vind het in wezen niet eens een verkeerd ideaal, want als het er nou helemaal over gaat, in het Messiaanse Rijk straks op aarde zijn politiek en religie, of hoe je dat maar noemen moet, zijn daar ook één. En onder Israël, ook onder de wet, zou het één hebben moeten zijn, als één geheel. Dus onder Israël, in het Oude Testament, zou er toch geen verschil moeten bestaan tussen de godsdienst en de politiek? Het is toch precies hetzelfde, het is één geheel, daar gaat het nou juist om. Men dient de Heer. En het hele leven, alle aspecten van het leven zijn daaraan onderworpen. Ik vind het op zich wel een goed ideaal. Alleen in de laatste eeuwen, in ieder geval sinds de kerkhervorming hebben we uitgevonden, nou, de kerkhervorming iets later, hebben we uitgevonden dat godsdienst en kerk, zou ik maar zeggen, en staat van elkaar gescheiden zouden moeten zijn. Dat het met elkaar niks te maken heeft. Ik vind het voordelig als het zo is. Dan bemoeit de overheid zich tenminste niet met de godsdienst. En dan laten ze ons ook vrij, omdat ze denken dat wij ook godsdienstig zijn. En daar hebben ze dan niks mee van doen. Daar ben ik wel blij mee, daarom kunnen we hier zitten. Maar het zou één moeten zijn. Maar waar het in Babel werkelijk om gaat, is om het streven de mensheid te verenigen buiten God om. En de mens te maken tot... kroon van de schepping, gebruik met opzet de term. Dat is de term, eigenlijk. Hè? Tot het hoogste wat er is. Er is maar één norm en dat is de mens. En er is maar één norm voor het praktische leven, dat is menselijkheid. En als het iets breder moet, medemenselijkheid. En zo verder. Ik vind het een verschrikkelijk lage norm. Bij ons gaat het om goddelijkheid, of zullen we maar zeggen dan christelijkheid. Om geen misverstanden te wekken. Wij zouden worden als God, dat is waar. Maar niet via de weg van religie, niet via de weg van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Maar via de weg van wedergeboorte. Zouden wij gelijkvormig worden aan het beeld van Gods Zoon. En zo worden tot mensen naar Gods beeld en gelijkenis. En dat is wat de Bijbel werkelijk leert. Al ben ik mij bewust dat dat heel onbekend is, helaas. Maar het is echt de basis van wat de Bijbel uiteenzet. God maakt mensen naar zijn beeld en gelijkenis. En hij doet dat via Christus en dus via wedergeboorte. En dat is de enige route en al het andere heet religie. Nou goed, en wordt dus beschouwd als hoererij, logischerwijs. En men is ontrouw aan God en men dient dan, nou ja, iets of iemand anders, andere beginselen. Welke maakt niet uit, ze komen toch allemaal uit dezelfde bron. Dat is, op hoog niveau is dat de duivel, op aards niveau heet het gewoon Babel. En zelfs uiteindelijk letterlijk Babel, want het verschil wordt in dit hoofdstuk echt niet gemaakt. Babel, de hoer, met welke de koningen der aarde, in de zin van alle koninkrijken en altijd, gehoereerd hebben. Namelijk die de aardebewoners zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. Betekent gewoon dat wat Babel voortbracht, het wordt dan wijn genoemd, is gedronken geworden door alle koningen en dus koninkrijken der aarde. De volkeren worden gevoed, of worden gedrenkt, kan ook, aan wat Babel op tafel zet of eventueel schijnt. En ze zijn daar dronken van geworden. Begrijp je me goed? Men is dikwijls geneigd te zeggen, nou ja, die wijn hier, dat gaat over wijn als roestmiddel. En dan komen er nog verhalen bij over wijn in de oudheid, waar men dan nog verdovende middelen doordeed enzovoorts. Soms ook gif. Maar dat was het in dit geval dan niet. Zo van waardoor men gaat zwijmelen. Het werd gebruikt voor afgoderij, het werd gebruikt voor waarzeggerij enzovoorts. Verdovende middelen, immers. Altijd zo geweest, hoor. Verdovende middelen werken demonie in de hand. Hè? Als de mens de controle over zichzelf verliest, en verdovende middelen helpen daar aanzienlijk bij, mag ik wel zeggen, dan wordt men een gemakkelijke prooi van iets of iemand anders die de macht overneemt, al is het maar tijdelijk. En de oude waarzeggers, de orakels enzovoort, bij de klassieken, die bedienen zich van verdovende middelen. En nog steeds onder vele volkeren gebeurt dat om religieuze redenen. Kun je de goden horen spreken, ben je ontvankelijk voor de goden. Maar Paulus zegt ervan, dat zijn demonen, die goden. En dus gaat het om afgoden in de praktijk. En zo lees ik hem 100% overdrachtelijk eigenlijk. Men is dronken van de wijn haar roerij. Het is immers zo dat heel de mensheid, alle volkeren, maar ook de mensen zelf, individueel, onderwezen zijn, laat maar gewoon weer zeggen, dronken zijn van wat de wereld leert en wat de mens leert. En daar heb ik het net over gehad. Wat dan? Waar gaat het dan over? Wel, over dat de mens moet ontwikkeld worden. En bovendien, jarenlang moeten wij ontwikkeld worden, want wij worden als babytje geboren en kunnen alleen maar blaren. En er was nog iets, maar daar zullen we het niet over hebben. In elk geval, het is allemaal niet zo fraai en er moet verbeterd worden. En als kind krijg je om de andere dag te horen dat je wat worden moet. Dat je moet opgroeien, dat er iets van je terecht moet komen. Hetgeen altijd suggereert dat het zo krom is als wat voorlopig, enzovoort. En daarna gaan we naar de middelbare school en dat is in de puberteit. Dus er moet er nog steeds wat van ons terechtkomen. Daar gaat het elke dag over dat we er iets moeten bereiken enzovoorts. En daar wordt ons ook bovendien in diezelfde tijd verteld dat we mensen zijn en we moeten ons ontwikkelen. We moeten carrière maken, weet je veel wat. We moeten wat betekenen, namaken en dat raak je daarna nooit meer kwijt. Je bent 20 jaar lang gehoord. Hoe lang moet je in de school tegenwoordig? Een jaar of 20. Nou goed, in ieder geval, als het mee zit, ja broeder, want de kennen die doen er 2 keer zo lang over. Maar in elk geval, men weet niet beter, maar dat is wat wij ook van alle kanten te horen. Er moet ergens aan gebouwd worden. Elke keer als ik Kok hoor praten, dan heeft hij het weer over die betere toekomst. Eerlijk waar. Ik hoor hem niet zo vaak, maar als ik hem hoor, heeft hij het altijd weer over het bouwen aan een toekomst. Jongens. Hè? Nou, dat is nou Babel. Werken aan iets wat komen moet. Wat de mens dus naar mijn idee in 6000 jaar niet bereikt heeft. En de meeste mensen denken dat ze het in 6 miljoen jaar niet bereikt hebben. Dus dat is nog demotiverender, denk ik altijd. Waarom houden ze er niet een keer mee op? Waarom leven ze niet gewoon in alle oprechtheid? En trekken zich niks van dat Babel aan, want dat is wat het is, hè? Dat we moeten wat worden. En ieder mens weet dat het onvermijdelijk is en gaat toch dood. Hoezo moet hij wat worden? En wat voor zin heeft het om iets te worden? Dat heb ik laatst nog gelezen in de Prediker. Ja, dat staat er uitgebreid allemaal. En dat wil men niet lezen. Dat beschouwt men als een geschrift wat in de Bijbel niet thuis hoort. Of als er wel in thuis hoort, omdat men het niet ontkennen kan, zegt men. Dan kan je zien hoe ver een mens kan komen als hij afgoden dient. Want men schrijft het toe aan Salomo terecht. En men zegt dat heeft Salomo geschreven in de tijd dat hij met die vreemde vrouw uit Egypte afgoderij bedreef. Dan kun je zien hoe cynisch je daarvan wordt. Wel, er heeft niks met cynisme te maken, dat is de realiteit. En het kwam niet door afgoderij. Het zijn woorden gods die zo tot ons komen. En ze onderscheiden zich van de algemene filosofie waar de wereld vol mee zit. Zie? En degene die zeggen dat boek, die in de Bijbel thuis hoort omdat het te cynisch is en komt uit een periode van depressie van Salomo, dat zijn degenen die wandelen volgens de beginselen van Babel en dus de wijn van haar hoererij drinken. We moeten wat zien te bereiken. Zie? En dus wordt men er dronken van. Ze zijn dronken geworden. En als men dronken is, dan heeft men te weinig gevoel voor de realiteit. Daar gaat het om. Die kan men dan niet meer zien. Dan raakt men ook de richting kwijt en zo. Weet men de weg niet meer. Dus als men dronken is, heeft iemand mij laatst verteld. Dat is zo. En wat wij zouden doen, wij zouden niet dronken worden van wijn, maar we zouden vervuld worden met de geest. En op die grond waakzaam zijn. Wakker zijn, wees toch wakker volk des Heren, enzovoort. Hè? We leven in de dag en in het licht, een prachtige gelegenheid om de realiteit onder ogen te zien. Maar de hele wereld is betoverd. Nou ja, van de gelaten wordt dat gezegd. En u weet waarom, hè? Wie heeft u betoverd, gij uitzinnige Galliërs? Want het waren rare jongens, die Galliërs, hè? Maar goed, wie heeft u betoverd? Nou, ik weet waarmee ze betoverd waren, met de wet. En dus met eerste beginselen der wereld. Maar dat geldt niet alleen voor die Galaten, maar dat geldt voor de mensheid in het algemeen. Dat is de gang van zaken, toch? In heel de wereld, men is gewoon dronken. En dan staat er in vers 3, hij bracht mij weg in een woestijn. Dat had je kunnen weten op voorhand. Hij bracht mij weg in een woestijn in de geest. En ik zag een vrouw zittend op een scharlaken rood beest. Soms denk ik, zal die woestijn ook letterlijk bedoeld zijn? Want waar Babel lag en weer gebouwd is voor een deel. Dat is eeuwenlang een woestijn geweest, toch? Vreemd genoeg. Maar in ieder geval een woestenij. Er was geen leven. Er groeide wel gras bij gelegenheid, maar vooruit. Maar woestijn wil zeggen, er is geen leven. En eigenlijk zit de hele wereld zo in elkaar. Heel de wereld wordt geacht een woestijn te zijn. En ons leven in de wereld als gelovigen is een reis door de woestijn. Men kan er eigenlijk niet leven, maar niettemin, de Heer geeft ons leven en houdt dat leven in stand en verzorgt dat ook. Zie? En daarom zijn we vreemdelingen en bijwoners. Wij horen hier niet. En nog een mooi plaatje dan. De kameel is nog altijd een beeld van degenen die erfgenamen zijn van de beloften gods. De gimel. Wie was het bij de college dag? De gimel, kameel. Een gimel. Het zijn drie. Een drie staat voor de beloften gods. En de kameel, die kennen we alleen als het beest dat door de woestijn trekt. En voor zover een mens door de woestijn trekt, doet hij dat met een kameel. Of met een landrover, mevrouw. Tegenwoordig dan. Huh? Of met een motorfiets in het geval van Lawrence of Arabia, bedoel ik. Met zijspan. Maar goed, dat even terzijde. Maar de kameel is een beeld van gelovig overblijfsel. Een kameel heeft een enorme hoeveelheid leven in zich. Het is net niet onvergankelijk leven, maar daar is het wel de uitbeelding van. Het beest kan daartegen, is daarvoor toegerust enzovoorts. En dat is precies de positie van een gelovige. Onderweg door de woestijn naar het beloofde land. Zie? Maar die wereld is die woestijn. Hij bracht mij weg in een woestijn, in de geest, was een visioen dus. En ik zag een vrouw zittende op een scharlakenrood beest, dat dus hetzelfde voorstelt als de wateren, namelijk volken, scharen, natie en tongen. Een beest dat vol was van namen der lastering, of godslastering eventueel. Maar ja, dat komt overeen met de hoererijen, zoals ze genoemd worden later in vers 5 uiteraard. De koningen der aarde zijn vol met altijd dezezelfde afgoderij. Een scharlakenrood beest was vol van namen der lastering. Het brengt ons ook terecht dus bij dat beest dat zijn mond opende tot lastering tegen God enzovoorts. Maar goed, het gaat over precies hetzelfde natuurlijk, hè. Het gaat over de wereldrijken als één geheel gezien en als onder heerschappij of begeestering van de duivel zelf feitelijk. En het had 7 hoofden en 10 hoornen, dus exact hetzelfde als in hoofdstuk 12. Dus dat is makkelijk genoeg. 7 hoofden als uitbeelding van 7 rijken en 10 hoornen als uitbeelding van het 7e rijk. Die 10 statenbond waarover hierna in dit hoofdstuk gesproken wordt. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en versierd met gouden kostelijk gesteente en parelen enzovoorts. Tegenaardig is dat deze dingen, versierd met goud, kostelijk gesteente en parelen, dat dit soort dingen ook van de duivel zelf gezegd worden in bijvoorbeeld Ezechiël 28. Die wordt daar net zo beschreven. Het is de uitdrukking van heerlijkheid, maar tegelijkertijd natuurlijk in dit geval ook van hoogmoed. En wat betreft de kleuren, ze was bekleed met purper en scharlaken. Purper is paars, scharlaken is rood, zodat nu de vraag is, en welke kleur wordt er dan niet genoemd? Want er is er een weggelaten dan. Blauw uiteraard. Want blauw en rood samen zijn purper. En hier heb je alleen purper en rood. Het blauw ontbreekt nadrukkelijk. Zou het er wel zijn, dan heb je de kleuren van de tabernakel. Als ik het wit tenminste buiten beschouwing laat, omdat dat niet van dezelfde categorie is. Wit is de verzameling van alle kleuren evenredig, hè? Dus die kan je buiten beschouwing laten. Wordt in de tabernakel gebruikt als onder- of achtergrond. Maar voor zover de kleuren zijn, zijn het hemelsblauw, purper en scharlaken. Blauw zegt het al, hemelsblauw, dus zegt het duidelijk genoeg. Dus de kleur van de hemel. Rood is nou eenmaal de aarde. De aarde ziet er bij ons meestal niet rood uit, maar er zijn streken waar de aarde wel degelijk rood is. Maar afgezien daarvan, de aarde, aardbodem, de grond als zodanig, heet in het Hebreeuws Adama. En dat is hetzelfde vrouwelijke vorm eigenlijk van Adam en dus van Edom. Dat betekent rood. Vandaar dat men de naam Adam wel eens vertaalt met rode aarde. Wat eigenlijk niet kan, want dan heeft men het twee keer vertaald. Hoe. De moeder heet Adama. Ma, moest hij dan ook zeggen. De moeder heet Adama en de zoon heet Adam. En beide betekent het rood. En, het is inderdaad moeder aarde. Maar rood is de kleur van de aarde. Van de wil. De mens. Inclusief dat streven naar ontwikkeling, zal ik maar zeggen. Want rood is die kleur die zich uitzet, dat weet u, hè. Rood is ook een kleur die naar voren komt. Let maar eens op. Ik zet er maar iets blauws naast, twee lampjes. Heb je dat niet op je televisie? Een rood en een groen lampje naast elkaar. Dat rode lampje is veel dichterbij. Nooit gemerkt? Komt omdat het groter lijkt. Nee, de opticien geeft zijn verhaal. Dat heeft iets te maken met de breking van het licht hier. In de oog enzovoort. Dat vind ik ook een leuk verhaal. Maar ik heb een veel eenvoudiger. Rood lijkt groter. Dan groen en ook dan blauw. Dat is het oude verhaal. Hè? Twee cirkels, even groot. Eén helemaal rood maken, de andere helemaal blauw maken. En dan vragen welke is het grootste. En dan of je trapt er niet in, of je zegt de rode. Dat is nou helemaal zo. En heb je ook zo'n televisie? Dat alles wat rood is, wat groot is, groter? Veel buiten de lijnen? Nooit gaat? Groen is scherp, blauw is scherp, maar rood is vaag. Dat loopt over de grenzen heen. Let maar op. Goed komt, doet er nou niet toe. Op een heleboel manieren gebeurt dat. Het is groot, ontwikkelt zich. Het is de werking van zuurdezen. Het wordt groter en groter. En het is met de mens niet de bedoeling, uiteraard. Maar goed, waar het me om gaat is dit. Blauw is de kleur van de hemel, rood is de kleur van de aarde. En purper is dus de kleur van de middelaar. Dat heb ik Melly Oudert ook een keer horen zeggen. Dat heeft met de Bijbel dus niks van doen. Maar men weet dat dus, hè. Zeg maar, purper is de kleur middelaar. Het zit namelijk tussen hemel en aarde. En purper is dus de kleur van de hoge priester eventueel. En anders gewoon van de koning. Ik heb het niet over het specifieke Bijbelse kleed van de hoge priester. Ik heb het over het algemeen in onder de volken. Purper is de kleur van de geestelijke leider. Let maar eens op. Als het even kan. Zo'n paarse jurk aan. Ja. Hij is men wat meer dan een mens. Wat hoger dan rood. Maar en met iets blauw erbij. Als het even kan. Hè, ertussenin. Maar hier vind je een Bijbelsbeeld. Hier vind je rood. Je vindt purper. Dat wil zeggen, het gaat over de mens. Het gaat over iets meer dan de mens. Gaat iets hoger dan de mens, wordt het purper, maar blauw wordt het niet. Want dat is de hemel en dat hoort er inderdaad niet bij thuis. Maar betekent wel dat we hier van doen hebben met heerschappij op het politiek gebied, maar tegelijkertijd het religieus gebied. Heerschappij over de mens. Gaat om een macht die boven de mens geplaatst is, maar die niet van God komt uiteraard. En daarom is het purper. Versierd met goud, kostelijke gesteenten, parelen, zijn dingen die eeuwigheid uitdrukken, maar dat is uiteraard ten onrechte. En had in haar hand een gouden drinkbeker, dat is de verwijzing naar wat er letterlijk al stond in vers 2, namelijk de wijn harer hoererij, kortom de drank waarmee de mens gelaafd wordt, om zo te zeggen, de drank die de mens dan drinkt en waardoor hij zijn realiteitszin verliest en dus de leugen nawandelt. En daarom heet het ook vol van gruwelen en dus van onreinigheid, namelijk haar hoererij. Het zijn drie woorden aan elkaar gekoppeld, maar het gaat om die drie begrippen. Gruwelen, onreinigheid, hoererij, afgoderij, dus dat is wat het is. En op haar voorhoofd was een naam geschreven. Dat is weer wat anders. Normaal zou het eventueel wordt aan het voorhoofd het teken van het beest gegeven. Eventueel heeft men ook het teken van de Heer op het voorhoofd. Want dat staat ergens in de Oud-Testamentische profetie. Ik weet niet zo gauw waar. Want in deze Bijbel heb ik het er niet bij. Oh, staat er wel bij. Dat is in Ezechiël 9 is dat waar het geschreven wordt. Ezechiël 9. Vers 4.